gemeente, vooraf is er één afkondiging. Dat betreft de diensten van volgende week zondag 1 februari, zo de Heere wil en wij leven. Ik hoop dan zelf in de dienst van 9:30 voor te gaan en om 4:30 kandidaat Kloosterman uit Ede. Tot zover. Vangen wij samen nu deze dienst aan. Onze hulp en al onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, in en door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zingen wij samen van de 19e psalm en daarvan vers 1 het ruime hemel rond en het 4e des Heren werd nochtans verspreid volmaakter glans terwijl zij het hart bekeert. Psalm 19 vers 1 en vers 4. Gemeente, ook deze middag doen wij belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. We doen dat in gehoorzaamheid aan het woord van God en in gemeenschap met de kerk der eeuwen. En we zingen in antwoord op de belijdenis van het geloof het 10e vers van Psalm 64. Het rechtvaardig volk zal zich verblijden, betrouwend op de Heere alleen. Het 10e vers van Psalm 64 na de belijdenis van het geloof. Maar vooraf zeggen een ieder van u en jullie in het hart met mij als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, des almachtigen vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees, het lichaam, en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, wanneer wij het aangezicht Gods zoeken in de gebeden, willen wij gedenken, mevrouw en meneer Van Leuveren, waar de broer van mevrouw Van Leuveren afgelopen donderdag is overleden. Zoeken wij met en voor elkander Gods aangezicht, bidden wij de Heere om zijn onmisbare zegen. Grote en heerlijke God in de hemel, u bent het die aan de middag van deze dag ons ook andermaal aan deze plaats brengt. Nadat u vanmorgen, Heere, uw getuigenis liet uitgaan om ons nog weer te bepalen bij, maar ons er ook te verzekeren van, dat uw zaligmaker gezonden is en gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Heere, wat is dat een heerlijke zaak. Wat is dat een wonderlijk evangelie. Dat u niet hen op het oog hebt, die in eigen ogen nog iets zijn, het edele van deze wereld, maar dat u uitgerekend uw oog slaat op hetgeen niets is. En hoe wonderlijk dat is. Dat mag vanmiddag dan, Heere, aan de hand van de Heidelberger nog meer voor ons openvallen misschien. Als het ons duidelijk wordt gemaakt, of duidelijker, wat dat betekent. dat wij in en van onszelf voor u niets zijn. En dat wanneer wij ons spiegelen in uw wet die heilig is en goed, er een stroom van ongerechtigheden zichtbaar wordt. Heere, hoe hebben wij dan ook daarbij nodig het licht en de hulp, de leiding en de lering van uw Heilige Geest. Ook om dat woord te ontvangen, want ons hart is van nature zo gezind dat het die boodschap van harte verwerpt. Maar wij bidden van u, Heere, maak ons hart zo ontvankelijk voor het zaad van het woord, dat ook die ontdekkende tijding van onze ellende nochtans gelovig wordt ontvangen. Om zo te meer de verwondering en de aanbidding te voeden, dat gij een zaligmaker zijt die kwam om zulken te behouden. Heere, we zeggen u hartelijk dank dat u ons andermaal daartoe de gelegenheid geeft. En wij bidden eerbiedig van u, wilt u dan ook deze middag bij ons verblijf houden en bij ons binnenkomen, zoals u ooit binnenkwam bij die tollenaar. En dan ook, Heere, zo uw zegen meebrengen, zoals u die meebracht in zijn huis en in zijn hart. Daarbij vergeten we niet diegenen die thuis zijn, wellicht ziek of vanwege de ouderdom, meeluisteren bij de kerktelefoon. Heere, wil ook daar wezen en dat ook zij zich bezocht weten door de God van het woord en het woord van u de Heere. En dat ook aan die plaats bemerkt mag worden dat gij, Heere, er zelf werkzaam bent met uw kracht en met uw geest. In zonderheid bevelen wij u aan deze middag, het echtpaar van Leuveren, waar de zwarte schaduw van de dood over het pad is gevallen, als daar een geliefde is gestorven en zij geroepen zullen worden, Heere, bij het graf. We bidden van u, laat er ook voor hen, juist deze zondag, allerhande vertroosting zijn in de wonden van Christus. Immers, wanneer wij staan, Heere, op de dodenakker, wanneer wij staan bij de baar van een geliefde, dan is toch alle menselijke en alle tijdelijke troost niet de troost die ons werkelijk helpen kan. Maar dan zal het die enige troost zijn die vast is in het werk door hem volbracht, als ons hart rusten mag in het volbrachte werk van hem en zo uitzien mag op dat leven dat niet vergaat, dat niet bederft, dat niet sterft, maar is tot in der eeuwigheid. Heere, wilt u uit de apotheek van uw vrije genade hen met die medicijnen bedienen die zijn tot vertroosting, tot geest en tot leven. Heere, zo ziet het al op u en zo wacht het alles op uw zegen. Bereid ons ook een dienst van rust in de diepe zin van het woord, zodat wij gaandeweg de dienst mogen bemerken, hier wordt de rust geschonken waar ons hart zo onrustig is en zijn moet van nature. Rusteloos in het zoeken van het geluk, rusteloos omdat het dat niet vindt. Maar Heere, ook rust te midden van alle onrust in de wereld waar we op geschrikt werden de afgelopen dagen en de afgelopen week, van zoveel geweld en van dat onvoorstelbare bloedvergieten van rumoer op de wereldtonelen. Heere, geef dat we hier bij het geopende woord mogen zien overal die tijdelijke nood en zorg en beroering heen. Op hem die zegt, ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Heere, wil ons dan helpen om het woord te ontvangen, om het te begrijpen, om het te bewaren in het hart, bovenal, om ervoor te buigen, om ons eraan over te geven, om het hartelijk te geloven, en wil ons ook helpen om dat woord uit te dragen. Geef daartoe de wijsheid, de liefde, de bewogenheid, de Heere, al wat daarin niet gemist kan worden. Wij bidden u dat in de genadige vergeving van de zonden, alleen om Jezus wil. Uit genade. Amen. Gemeente, wij komen deze middag toe aan de tweede zondag van de Heidelbergse catechismus. Voordat wij echter zondag 2 lezen, willen wij het woord openen in de brief van Paulus aan de gemeente van Rome, de Romeinenbrief. Daaruit het derde hoofdstuk en daarvan lezen wij de versen 9 tot en met 20. Romeinen 3, de versen 9 tot en met 20. Waar Paulus, liever gezegd de Heilige Geest, de aangrijpende diagnose stelt die ten aanzien van uw en mijn hart en jouw hart ter zake en waarachtig is. Romeinen 3 te beginnen bij vers 9. Daar schrijft de apostel: wat dan? Zijn wij uitnemender? Ganselijk niet. Want wij hebben tevoren beschuldigd bij de Joden en Grieken dat zij allen onder de zonde zijn. Gelijk geschreven is: er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn ze afgeweken. Tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf, met hun tongen plegen zij bedrog, slangenvenijn is onder hun lippen, welker mond vol is van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten, vernieling en ellendigheid is in hun wegen, en de weg des vredes hebben zij niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun ogen. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werken der wet geen vrees gerechtvaardigd worden voor hem, want door de wet is de kennis der zonde. Tot zover het apostolische getuigenis van Paulus. Lezen wij nu met elkaar de tweede zondag, gemeente. De vragen 3, 4 en 5 zullen wij deze middag als leerstof voor ons houden. Zondag 2, waar een drietal vragen gesteld worden, waarvan de eerste dan is: waaruit kent gij uw ellende? En het antwoord is: uit de wet Gods. Vraag 4. Wat eist de wet Gods van ons? En het antwoord is: dat leert ons Christus in een hoofdsom. Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. En dan de laatste vraag van deze zondag: kunt gij dit alles volkomenlijk houden? En het antwoord luidt: nee, ik, want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Tot zover de leerstof voor deze leerdienst. Alvorens wij ons onder het woord van de Heere stellen met elkaar, gemeente, krijgt u de gelegenheid om in de dienst van de offeranden uw gaven af te zonderen. De eerste collecte is voor de diaconie bestemd, de tweede voor de kerkvoogdij en de derde voor het solidariteitsfonds. We bevelen de collecten hartelijk bij u aan. En wij zingen ter inleiding op de bediening van het woord van Psalm 51, Davids boetepsalm, vers 2, want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad En vers 5, verberg uw oog van mijn bedreven kwaad. Psalm 51, het tweede en het vijfde vers. Gemeente, de vorige maal, en al is dat weer al even geleden, u kunt het zich misschien nog herinneren, begonnen we de preek over het tweede deel van zondag 1 en met die zin uit dat oude, maar ons zo vertrouwde lied, nu reis ik getroost. Het wachtwoord van de hervormers, wat we ook dit seizoen met de catechisanten hopen te leren. Geschreven gedicht door de bekende dominee Robert Murray McShane. Een dominee die maar 29 jaar is geworden. Nu reis ik getroost. Geeft aan zo'n zin toch ook weer een bepaalde kleur. Een bepaalde klank. Naar het erfgoed daarboven. In het vaderlijk huis. Alleen, gemeente, dat waren de laatste regels van die bijzondere, diepe, bijbelse zang van deze prediker. Het begint zo anders. De eerste regel, en u zult dat wel weten, de eerste regel van datzelfde gedicht, dat luidt: eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Ik kende geen schuld en ik gevoelde geen smart. En dat is eigenlijk wat de catechismus nu ook doet. Na de hoge belijdenis van die enige troost, in leven en in sterven, waar zondag 1 het met andere woorden, maar toch hetzelfde beleed. Dit is mijn enige troost, zo reis ik getroost, zo gaat ook nu de Heidelberger terug naar het begin waar we ook beginnen moeten in deze tweede zondag. Willen we begrijpen, gemeente, hoe die enige troost, hoe dat wonder van God in het hart van een zondaar geboren wordt en waar dat leeft? Waar begint dat nu, die enige troost? Waar begint dat mee? Nou, dat begint dus met dat andere. Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Dat is eigenlijk wonderlijk om dat zo te zeggen, jongelui. Een vreemdeling voor God en mijn hart. Er zijn dus dingen die een mens en ook de mens van vandaag niet weet. En dan moet je niet zeggen, ja, dat is nogal logisch. Natuurlijk zijn er dingen die een mens niet weet. Hoe kan een mens nou alles weten? Dat kan toch niet? Nee, dat kan ook niet. Maar het gaat hier over die mens zelf. Dat maakt het zo bijzonder. Eens was ik een vreemdeling voor God. Ik was een vreemdeling voor God en mijn eigen hart. Stel je voor, die mens die zoveel weet, we betrekken het maar meteen op de mens van vandaag de dag. Die mens die zoveel kennis heeft, die blijkt zichzelf niet te kennen. Een vreemdeling voor God en mijn hart. En wij weten wat vandaag de dag, gemeente. Als mensen, in zijn algemeenheid, hè. Lichamelijk hebben we de mens tot in zijn genen toe uitgeplozen, zo langzaam maar zeker, en we zeggen het wel eens tegen elkaar, waar is de medische wetenschap al niet toe in staat vandaag de dag? Neurochirurgen opereren een mens als het moet tot in de hersenen toe. Wat weten we al niet? Maar laten we ook niet voorbij gaan aan de psychische diepten van een mensenkind. De psychologie en de psychiatrie hebben de mens bestudeerd, kennis gekregen van die mens tot zelfs de diepte van zijn onbewuste of zijn onderbewuste. Maar bij alles wat wij over een mens kunnen weten, en bij alles wat wij mensen kunnen weten, blijft dit feit dus ernstig onderbelicht. Eens was ik een vreemdeling. En wat ons betreft, gemeente, blijft dat zo. En zijn we niet alleen onbekend met ons eigen hart, maar blijven we daar ook onbekend mee? Blijven wij ver vreemd van hem en van onszelf? Want dit is namelijk geen kwestie van studie. En dit is geen kwestie van scherpzinnigheid. Van algemeen menselijke wijsheid. Weet u wat datzelfde lied van McChane daarvan zegt? Maar toen mij Gods geest aan mijzelf had ontdekt. Toen werd in mijn zielen de vrezen gewekt. Het is een kwestie van ontdekking dus. Als de Heilige Geest, jongelui, langzaam maar zeker de blinddoek die wij allemaal van nature dragen, als de Heilige Geest die blinddoek langzaam maar zeker van voor je ogen vandaan haalt en het langzaam licht gaat worden, hij je langzaam maar zeker verlicht, eerst vaag, maar al krachtiger, al scherper, al duidelijker. En als we uiteindelijk dan de ogen opslaan, dan zien we het, onze menselijke ellende. En dat laat de Heilige Geest je niet in één keer in de volle hevigheid zien, denk ik. Dat zou te veel zijn. Hè? Of om een ander beeld te gebruiken, als de Heilige Geest ons gemeente meteen in die pijloze diepte van onze verlorenheid liet blikken, dan zou het de mens duizelen bij het zien van die bodemloze put. Nee, geleidelijk aan. U moet er eens op letten hoe vaak de catechismus het heeft op andere plaatsen over het hoe langer hoe meer. Geleidelijk aan. Steeds meer ontdekken. En ook in dit geval steeds meer onthuld krijgen door de Heilige Geest. Hoe groot dus mijn zonde en ellende zijn. Zodat je kennis krijgt aan dat wat je van huis uit dus onbekend was en wat je ook onbekend zou zijn gebleven. Hoe? Daar vraagt zondag 2 naar. Naar het hoe van die kennis. Waaruit kent gij uw ellende? Er wordt ons gemeente niet gevraagd of wij ellendig zijn. En daar wordt ons ook niet gevraagd of wij ons ellendig voelen. Dat wij ellendige mensen zijn, dat wordt als een vaststaand feit aangenomen. Dat wordt op basis van de Bijbel aangenomen. Daar gaat dit Bijbelse leerboekje gewoon weg van uit. Daarom is het ook een Bijbels leerboekje. Dat wij ons in die diepten van ellende bevinden, dat staat voor de Heidelbergse catechismus gewoonweg vast. Iemand zei, of je dat nu persoonlijk een loden last is, of dat je het misschien met een luchtige lach van je afwuift, dat doet er niet toe. Dat staat voor de catechismus vast, dat dat zo is. Dat wij ons in ellende bevinden. Maar waaruit kent gij die ellende? U die van u, jullie die van jezelf, ik die van mijzelf. Waaruit kent gij uw ellende? En je voelt wel, het is alsof er uit de bladzijde van die catechismus een heilige vinger oprijst die ons heel persoonlijk aanwijst. Waaruit kent gij, u, jij, jouw ellende? En die vinger die wijst naar iedereen. En die wijst zelfs naar de kleinsten in de kerk. Het is aangrijpend gemeente, maar het is waar. Zelfs naar de kleinsten in de kerk wordt hier een heilige vinger uitgestoken. Want ook zij zitten er met ons midden in. Daar wij toch met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, zo hebt u het wellicht ooit beleden bij de doop van uw kleinen, uw groten. Dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, daar heb je het al. Ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen. Gij. Is er niemand vanmiddag in de aula of dat hij hier nou zit of staat, die kan zeggen, oh maar dat gaat mij even niet aan. Gij, waaruit kent gij uw ellende? Onderscheid wordt er niet gemaakt. Of je nu een hoge opleiding genoten hebt of misschien wat minder makkelijk mee kon komen. En een multimiljonair, mocht die er wezen, die zit in het beklaagde bankje vanmiddag naast iemand die misschien maar ter nauwernood de eindjes aan elkaar geknoopt kan krijgen. Gij! Ook al proberen wij ons te verstoppen voor God. En te verhullen achter ik weet niet al. Ook niet wanneer we misschien met onverschilligheid proberen deze dingen onder onze stoel te krijgen. Gij, waaruit kent gij uw ellende? En die vraag die gaat een zware crimineel, die 20 jaar krijgt plus TBS. Die vraag gaat die zware crimineel evenzeer aan als een fatsoenlijke man en een fatsoenlijke vrouw, een keurige jongen, een net meisje wat meeloopt in het spoor van de kerk en van de dienst des Heren. Gij. Iedereen. Zonder uitzondering. Romeinen 3 liet daarover ons toch gemeente geen onduidelijkheid en liet ook mochten die er wezen bij ons geen illusies over. Er is niemand die God zoekt. Echt niemand. Vind ik een van de aangrijpendste woorden uit de Bijbel. Dat er zo in de psalmen staat dat de Heere God zocht vanuit de hemel of die er één kon vinden. En die ogen van God, ja, die zien alles, dat weten jullie. Die aan zijn oog kan niets ontgaan. En waar de Heere ook keek en waar de Heere ook zocht, hij vond er niet één. Dat is wat. Miljarden mensen hebben de wereld bevolkt en bevolken die niet één. Dat is aangrijpend. Ja, antwoord 5 herhaalt dat vonnis zakelijk. Als antwoord 5 daar vaststelt dat wij zonder uitzondering geneigd zijn Gods van nature en de naaste te haten. En dat komt omdat het hier gaat, gemeente, over de armoede van ons menselijke en dus ons boze hart. Kijk, ik kan natuurlijk best begrijpen als er een jongere zou zijn, of een oudere misschien ook wel vanmiddag, die zou denken of hardop zou willen vragen. Ja, maar kom nou toch, alle mensen zijn er toch niet allemaal even ellendig aan toe. Dat kan je toch niet volhouden. He, die gedetineerde die zoveel ellende over een ander heeft gebracht en over zichzelf heeft afgeroepen. Ja, die is er toch ellendiger aan toe dan ik, die daarvoor bewaard en gespaard ben gebleven. Mag ik het even, gemeente, met het oog op de actualiteit zo scherp mogelijk aanscherpen. Maar dan is toch zo'n knaap die er op zo'n kinderdagverblijf mensen te lijf gaat, mensen, kinderen van 2 jaar. Zodat daar 3 doden vallen, die is er toch heel wat ellendiger aan toe dan wij, of niet? En hoe zit het dan met al die mensen in die gebieden waar honger heerst en droogte? Zijn die er toch niet veel ellendiger aan toe dan wij? Inderdaad. Ik kom daar zo nog even op terug. Maar dan moeten we goed begrijpen dat de catechismus het hier niet heeft over ellende in die betekenis van het woord. Dat is goed om dat duidelijk voor u te zien. Het gaat hier niet over ellende in de zin van een ellendige situatie of een ellendig gevoel of een ellendige omstandigheid, hoe aangrijpend dat ook allemaal is, dat geef ik natuurlijk grif en meteen toe. Je moet maar eens een gesprek hebben met iemand die van zijn of haar leven alleen nog maar de scherven in de handen houdt. Dat kan heel aangrijpend zijn. Als er nauwelijks een lichtpuntje te vinden is, als die donkerte over je leven valt, die wij mensen met een aangrijpend woord, maar ook misschien wel wat een verhullend woord, een depressie noemen. Je moet dus iemand spreken. Wat zeg ik, je moet het dus wezen. Ellende. Allerhande ellenden. Kijk, en daar hadden we het dus net even over, onbewust, over allerhande ellenden. maar ellenden zijn andere zaken. Hoe scherp ze ook kunnen zijn, hoe aangrijpend, hoe moeilijk. Of dat nu geweld is, of honger, of andere noden, ziekte, zorg, leed, ellenden. En ik las ergens gemeente dat iemand, ik vond dat toch wel treffend, dat iemand dat noemde de napijn. Dat is de napijn. En zoals je napijn kan hebben na een operatie of na een ongeluk bijvoorbeeld. Zo zijn al die ellenden, en die zijn er wat in deze wereld, in het leven van mensen. Zo zijn al die ellenden de napijn. De napijn namelijk van de ellende. Enkelvoud. En daar heeft de catechismus het over. Over de ellende in die diepe betekenis van het woord. Over de ellende die de oorzaak is van al die honger en kommer. Die de oorzaak is van al die ellenden. Die ellende die de Bijbel zonde noemt. Verlorenheid. Dat is de ellende van de mens. En al die andere ellenden zijn er op enige wijze de vruchten, de bittere vruchten en de aangrijpende gevolgen van. Met dat wij de Heere verlieten, zonk ons bestaan in de diepte van het bederf weg. Dat is onze ellende. Kijk, en in dat licht bezien zijn alle mensen dus gelijk. Omdat er niemand is die God zoekt. En allen gelijk van God zijn afgevallen. Waaruit kent gij die ellende? In jouw leven. Die ellende. Ja, gemeente, daar wordt het stil. En daar moet een mens stil vallen. Eens was ik een vreemdeling. Daar heb je het al. Als het over die ellenden gaat, dan weten wij met elkaar best mee te praten en bij te praten. Als het gaat over de ellenden die er kunnen zijn in je eigen leven, in het leven van een ander, die zich openbaren in de wereld, die de aandacht vragen via de media, ellenden, heb je het al gehoord? Zou het waar zijn dat? Het is toch wat daar gebeurd is en dat is ook zo. Die ellenden kunnen buitengewoon aangrijpend zijn. Het leed en de ellenden van mensen. Die we dagelijks bijna tegenkomen. Als het over die ellenden gaat, dan kunnen we met elkaar nogal heel eind gemeente het gesprek voeren. Al kan het soms zoveel zijn dat je ook daar nog wel eens sprakeloos van kan wezen. Maar nu onze ellende. Onze. Die van u, die van jou, die van mij. Ellende. Wist je dat dat woordje ellende eigenlijk zelf al heel duidelijk laat zien waar de catechismus het hier over heeft? Het woordje ellendig, en dat zou je best wel eens gehoord hebben misschien. Dat betekent in onze Nederlandse taal oorspronkelijk uitlandig. Ellendig is uitlandig, buiten het land geraakt. Buiten de gemeenschap dus geraakt. Namelijk buiten de gemeenschap van God. Als je Adam en Eva op de rug ziet, als ze het paradijs worden uitgedreven door de Heere, dan zie je ellendige mensen, mensen die uitlandig raken. Buiten de gemeenschap met de levende raken. Dat is ellende. En dat buitenland waarin ze terechtkomen, dat heet in dit geval dan natie-onverschilligheid of vorstendom-vervreemding, geef het maar een naam. En uw en jou en mijn ellende is dat wij krachtens onze afstamming van Adam God kwijt zijn. Dat is onze ellende. En dan moeten we niet de vergissing maken, oud en jong, dat we nu denken, ja, dat gaat natuurlijk over al die onkerkelijke mensen en zo. Die mensen die God kwijt zijn. Het gaat ook over die mensen. Dat wel. Maar het gaat evenzeer over onszelf. Moet je eens horen. Dat komt nog. Later terug. maar als God voor de boeg dan maar, wat Johannes moet schrijven op last van de Heer Jezus in Openbaring 3 aan de gemeente van Laodicea. Dan moet Johannes schrijven, Christus dicteert het hem zelf, gij zegt, ik ben rijk en verrijkt en ik heb aan geen ding gebrek en gij weet niet dat gij zijt ellendig. En jammerlijk, en arm, en blind, en naakt. Dat kan dus. Ellendig zijn in de kerk. Zangrijpend maar waar, gemeente. Je kan ellendig zijn, zoals die mensen in Laodicea, die dachten dat ze alles hadden, dat het allemaal in orde was, dat het ze niet zo ontbrak, en Christus zegt, gij zijt ellendig. Dat kan dus. Als je in de kerk zit, met een Bijbel op schoot, catechismus voor je neus, in je hoofd zelfs. En dat je toch ellendig bent. Want God redt, rechtvaardigt geen rechtvaardigen. Dat is mensen die denken dat God heel tevreden met ze kan wezen, zoals zij van zichzelf uit zijn. Maar hij rechtvaardigt goddelozen. Mensen die met hun ellende om hulp verlegen voor hem staan, die mensen. Dus laten we vooraf de vraag even nog wat bijstellen, gemeente. Kent gij uw ellende? Komt straks dat waaruit wel. Kent gij uw ellende? Dat doet er nogal wat toe. Kennelijk. Als dat niet zo is, dan lopen wij met heel ons hebben en houden zo de dood in de armen. Omdat we dan met heel ons hebben aanhouden aan Christus, die zaligmaker van verloren zondaren, omdat we aan hem voorbij lopen. Kent gij uw ellende? Wat is die ellende dan? Dat we zonder God verloren gaan? Nee. Dat is de ellende niet, dat is de vrucht ervan. De ellende is dat wij God verlieten. En dat wij niet hem bedoelden, maar onszelf. Niet zijn eer voor ogen hadden, maar die van ons. Dat is de eigenlijke ellende. Dan moet je eigenlijk eens in gedachten nemen, gemeente, die gelijkenis van de rijke man en Lazarus. Hè? U kent hem allemaal, denk ik. En die rijke man die sterft, zo zegt op zeker ogenblik de gelijkenis, en hij slaat zijn ogen op in de hel. En dan smeekt hij, zo weet u, dan smeekt hij of iemand zijn broers die nog in leven zijn, kan gaan waarschuwen. Waarom? De rijke man, gemeente, die zijn ogen opslaat in het bederf en dan vraagt of iemand zijn broers die in leven zijn kan gaan waarschuwen. Waarom? Om de Heer Jezus lief te hebben, om hun toevlucht te zoeken bij de genade van God. Nee, enkel maar opdat ze niet zullen komen in de plaats waar hij is. Dat tekent de zelfzucht van een mens als wij ten voeten uit. Daar is het mee begonnen, die mens die had zichzelf op het oog. En daar blijft het dan nog in steken ook. Daar houdt hij kennelijk tot het uiterste aan vast. Tenzij. Nou, dat is de ellende. Dat is de ellende. En dat is die ellende waar Paulus over klaagt en die hij ook uitklaagt als hij zegt: ik ellendig mens, wie zal mij toch verlossen uit het lichaam van deze dood? Wanneer zei Paulus dat in de gevangenis? Of toen hij stokslagen kreeg, toen hij gegeesteld werd, toen hij schipbreuk had geleden? Nee. Toen de ellende zich in zijn leven opstapelde? Nee. Nee, toen hij bemerkte, gemeente, hoe weinig hij nog de Heere bedoelde, tot smart van zijn eigen hart, en hoe dikwijls nog de zonde de overhand had, en hoe nadrukkelijk die oude mens nog aanwezig was en zich roerde: ik, ellendig mens. Als hij zich op die aangeboren neiging betrapt om toch God en de naaste te haten, dat is zijn eigenlijke ellende. Zelfs Gods kind. Dat is waar Paulus aan leidt. Zelfs Gods kind haat van nature die God die hem, die haar zo wonderlijk als kind wilde adopteren. Dat is waar Paulus over klaagt. Zo ontaard is zijn eigen schepsel nota bene gemeente geraakt. Pak het woord er maar bij. Dat is de eigenlijke kwaal. En zelfs die dichter die zich weet in diepten van ellende, Psalm 130, die zich weet in diepten van ellende, die eindigt er toch mee: maar hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Hoe kom je dat nu in je eigen leven op het spoor? Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet van God. Even kort, als krachtig, luidt het antwoord op de eerste vraag van zondag 2. De lichtstraal van Gods wet doet de ellende aan het licht komen, waar dat eerst in het duistere heel niet opviel. De kinderen kunnen denken aan bijvoorbeeld een donkere zolder waar je nooit komt, of bijna nooit. Misschien maar een heel klein raampje in zit. Met heel helder weer, als dan precies het licht van de zon erin valt, dan zie je hoe stoffig het daar natuurlijk is geworden in de tussentijd. En dat is precies wat hier bedoeld wordt. Die wet van God is als een lichtstraal van zijn heiligheid die aan het licht laat komen. Wat daar allemaal aan stof, aan zonde, aan ongerechtigheid in je hart te vinden is. Als dat licht van de wet van God je hart invalt, dan ontdek je daar je ongelovigheid, dan ontdek je daar je liefdeloosheid. Je vond je misschien eerder best een aardige jongen en best een aardige meid, maar dan ontdek je pas hoe vol verzet tegen God je eigenlijk bent. Die lichtstraal van Gods wet brengt dat aan het licht. En je ziet je vijandschap. En hoe keurig de kamer van ons hart misschien in onze opvatting gemeente altijd toch wel geweest is. En we denken misschien bij onszelf: nou, bij de buren moet je eens gaan kijken, daar is nog eens een rommeltje. Totdat mij Gods geest aan mijzelf had ontdekt. En die lichtbundel van de wet van God in mijn hart viel. Paulus schrijft: zonder de wet is de zonde dood. Hij bedoelt: zonder de wet kun je je niet bewust zijn dat de zonde zonde is. Maar door de wet is de kennis van de zonde. Met die wet steekt Gods geest het ontdekkende licht aan in je gemoed en in je hart. Zoals dat licht door dat dakraam valt, op die stoffige zolder. En tot in de verste hoeken van je innerlijk dringt dat licht door. En zie je dat het vuil van die wanbedrijven opgestapeld ligt. Wat zeg ik? In dat licht, gemeente, van die wet van God, zie je zelfs aan de dingen die in je eigen oog nog wel het best waren, zie je toch nog, ja, de groezeligheid van de zonde. Ik moet dan altijd denken aan het moment dat je met een dokter, bijvoorbeeld met een specialist, een foto bekijkt of een scan. En scans zijn eigenlijk allemaal fotootjes achter elkaar, hè, van binnen, in je lichaam. Afgelopen week was ik nog met de familie van ons in het UMC. En dan hangt die dokter, die hangt zo'n foto op. En die legt dan uit wat je zelf helemaal niet ziet. Van kijk, hier zien we iets wat niet klopt en dat hoort niet zo eruit te zien. En dat is nu precies het werk van de wet in de handen van de Heilige Geest. Dan wordt je leven, je hart doorlicht. En dan komt aan het licht dat het al misvormd is door duizend zonden, zoals we wel zeggen. En misschien dat een van de kinderen of een van de jongelui nu bij zichzelf denkt, nou, laten we die wet er maar eens bij nemen dan. Ik heb nog nooit iemand gedood, ik heb nog nooit wat gestolen. Is het dan zo erg met me gesteld, zoals de catechisme zegt dat het gesteld is met een mens? Nou, dat is nog maar de vraag. Of je vrij uitgaat ten opzichte van die geboden, maar dat komt later wel. Maar laten we de wet van God er inderdaad maar eens bij pakken vanmiddag. De vraag is nu, wat eist God in zijn wet dan van ons? Want daar gaat het toch om, het gaat niet om wat ik wil, maar het gaat om wat hij wil. Wat eist dan Gods wet van ons? Nou, dat samen te vatten in één woord. Dat is eenvoudig. Dat is makkelijk te onthouden ook. Liefde. Liefde. Liefde is de vervulling van de wet. Liefde tot God, bovenal, en daarnaast als jezelf. Korter kan je het niet maken, liefde. Misschien dat iemand denkt, oh, maar dan valt het wel mee. Als de vervulling van de wet liefde is, dan denk ik wel dat ik toch een heel eind kom. Gij zult lief hebben. En u dacht misschien, als er dan maar liefde is, als ik het goed bedoel, en van goede bedoelingen ben, jegens God en mijn naaste, dan komt het misschien met de details wat minder nauwkeurig. Nee, dat is onbijbels. De liefde, laat de Heer Jezus zijn discipelen zien in Johannes 16. De liefde die uit zich juist in gehoorzaamheid. Hoe lief heb ik uw wet? Hè? En Christus heeft ons toch laten zien, gemeente, de eis van de liefde verzwakt de wet niet, maar verscherpt die daarentegen. Want wat is die eis? Niet dat we maar dit doen en dat nalaten. Dat kan je ook met een liefdeloos hart doen. Hè? Dit doen en dat nalaten. Nee, lief hebben. God boven al en de naaste als onszelf. De Heere lief hebben, dat betekent hem eerbiedigen, hem beminnen, hem gehoorzamen, zijn eer bedoelen. Kijk, en daarom leer ik juist door de wet van God, gemeente, mijn ellende verstaan. Want die liefde die ontbreekt ons van nature stuk voor stuk. Hoe godsdienstig we misschien ook leven en kunnen leven en proberen te leven. En al houd je je met een fariseer aan honderden geboden en inzettingen van de mensen. Het zwaarste van de wet blijft achterwege. En dat is de liefde. Tenminste, zo leert Christus het ons, zegt antwoord 4. Let daarop. Christus leert ons dat. En in zijn hand is de wet nog veel scherper. Veel scherper. Hij die de volkomen liefde in zijn hart had jegens de Vader en jegens zondaar. Hij houdt het ons bijvoorbeeld voor. Gij hebt gehoord dat gezegd is, gij zult uw naaste lief hebben en uw vijanden haten. Maar ik zeg u, heb uw vijanden lief. Zegent ze die u vervloeken. Doet wel degene die u haat. Voel je dat? God vraagt naar de liefde van het hart. Heel je hart. Heel je ziel, al je kracht, heel je verstand, zodat hij alles is en boven alles gaat, de naaste als onszelf. Dan is naaste liefde dus niet hetzelfde als humaniteit of zo, medemenselijkheid. Al zijn daar indrukwekkende voorbeelden van te geven, dat weet ik ook wel. Maar dat is nog geen bewijs dat iemand God lief heeft zoals de Heere hem dat voorhoudt en vraagt. medemenselijkheid, menslievendheid. Dat is er eigenlijk alleen maar een teken van, gemeente, dat God nog, ja, die inwonende haat jegens hem en de naaste, dat hij die nog in de toom houdt. Dat hij die begrenst. Want de liefde tot God, beter gezegd nog de liefde uit God, dat is de wortel, dat is de bron, het beginsel van de ware naaste liefde. Die komt daaruit voort, uit de liefde tot God. En van God. Wie is mijn naaste? Ja, dat vroeg de schriftgeleerde ook al, hè? Alle mensen die op je pad komen. Laten we het zomaar even samenvatten. Dat zijn je naasten. Mensen die je mag. En mensen die je niet mag. Zoals dat dan heet. Een klasgenoot met wie je goed overweg kan. Maar ook in die je misschien best wel vaak tegen zit en tegenwerkt. Ook die mensen die je verwonden, gemeente. Die je krenkten. Ziet u wel dat deze liefde vrucht van het geloof is? En dat die het niet doet op de akker van ons eigen hart. En die liefde gaat ver. Heel ver. Want het is niet enkel je naaste niet schade. Maar het is ook het goede voor hem zoeken. Het is niet zoals het spreekwoord zegt. En de menselijke wijsheid zegt, wat gij niet wilt dat u geschiet, doet dat ook een ander niet. Dat is tekort. Dat is tekort. Wat u wilt dat u de mensen doen, doet gij hun desgelijks. Dus het is niet maar niet doen wat je zelf niet wilt, dat aan je gebeurt. Maar het is doen aan die ander wat je wilt dat aan jezelf gedaan zou worden. Die liefde zoekt Christus. De naaste liefhebben als uzelf. Nou, we hebben wat over voor onszelf. Als puntje bij paaltje komt. Je hoeft je naaste niet meer lief te hebben dan jezelf, maar ook niet minder. De liefde. Daar hangt nu die hele wet aan. En dan kan ik er heel veel gemeenten nu natuurlijk niet van zeggen, dat begrijpt u ook wel, maar dat is waar heel de wet aan hangt. Ja, die woorden kennen we natuurlijk wel, hè? Aan die twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Dat zijn woorden die u vertrouwd zijn, mag ik aannemen. Maar wat zeggen ze? Dat de gehoorzaamheid aan alle geboden uit de liefde opbloeit. Als de bloesem aan een boom. En zonder de liefde, gemeente, is het niet meer dan een geplukte en een stervende bloem die wel moet verdorren. Het houden van de geboden moet gevoed worden uit deze liefde. Tot God. En daarnaast. En dan de hamvraag. Kunt gij dit alles volkomenlijk houden? Want met minder, oud en jong, neemt de Heer geen genoegen. Dat weet u. Volkomen. En als er iemand zou opstaan vanmiddag die zegt, ik kan het voor 1%... Nou, dan herken ik graag mijn meerdere, in u of jou, 1%. Maar dan kom je nog 99% tekort. Volkomen. Wat ondenkbaar is, maar dan zou iemand tot 90% komen, nog tekort. 99, nog tekort. Kunt gij dat alles volkomen houden? Ik zei zo even, met minder neemt de Heere geen genoegen, want we horen de Heere toch in het woord nadrukkelijk vragen, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Volkomen. Het is niet alleen onze hand, onze voet, ons hart. Want als de Heere ons hart heeft, heeft hij ook onze hand, onze voet, onze mond, ons oor, ons oog, ons bezit, ons alles. Kunt gij dat alles volkomenlijk houden?
Kijk, de afgoden, die vragen alleen maar slaafse dienst. Als je maar doet wat ze van je willen. Maar de Heere vraagt naar het liefst. Kijk, en daar komt de kwaal openbaar, gemeente. En daarom is uit de wet de kennis van de zonde. Want dan moet die gelovige leerling in zondag 2, die moet wel, en hij wil ook niet anders, maar het is wel pijnlijk. Hij moet met die belijdenis voor de dag komen. Nee, ik kan het niet. En hoe komt dat dan? Ik ben onverbeterlijk geneigd God en de naaste te haten. En zo beleidt niets, gemeente, de natuurlijke mens. Maar zo beleidt de ontdekte mens. Die natuurlijke mens, die zou misschien van zichzelf best nog heel wat goeds hebben durven zeggen. Maar die ontdekte mens niet. Ik ben geneigd God aan mijn naaste te haten. Gemeente, wat een ravage heeft de zonde aangericht. Wat een ravage. Geneigd tot haat. Ik las ergens en ik vond het wel, toch ook weer wel, ja, te denken geven. Een leeuw verslindt, een tijger verscheurt. Maar een mens doet wat zo'n dier niet eens kan. Dat is haten. En daarom is de zonde geen manco, geen gebrek, geen ongeluk, geen lot, maar een keuze. En daarom is een zondaar geen slachtoffer. Geneigd God en de naaste te haat. Als je nou wil onthouden wat neigen betekent. Vroeger werd het op de catechisatie nog alles uitgelegd met dat plaatje van een auto. Hè, die op een helling staat op de handrem. Die rem houdt hem vast. Maar als je de rem eraf haalt, dan gaat die achter elkaar naar beneden. Dat is de gerichtheid van ons hart. En als de Heer de rem er niet op zou laten staan, dan zouden we in blinde woede onze haat tegen hem uitleven. Geneigd God en de naaste te haat. En misschien dat een van jullie zegt, ja, maar ik haat de Heere God niet. Maar dat zou kunnen. Als daar in je hart plaats kwam voor de hartelijke liefde jegens hem. Hè? Maar het kan ook zijn dat je je vergist. Want ik begrijp het wel. Die haat van ons hart, die zal zich, gemeente, in heel veel gevallen niet openlijk uiten. In hardvochtigheid of onverschilligheid of anderszins. Maar als jij nou eerlijk moet bekennen dat je op heel veel momenten de stem van de Heere God negeert. En je oren stopt. En denkt van, ja, maar ik luister toch niet. En terwijl hij zo dikwijls met de roep van zijn evangelie tot je kwam, toch niet je gewonnen gaf aan de God van dat woord. En niet boog voor de koning der koningen. Is dat dan iets anders dan in de wortel van de zaak hem haten? We hebben het vandaag vaak over neutraliteit. Dan ben je niet voor en niet tegen. Dat kan in de Bijbel. Dat kan in het Koninkrijk van God niet. Het is vriend of vijand, zegt de Heer Jezus. Wie niet voor mij is, die is tegen mij. Die is geneigd mij te haten. En weet u wat zo erg is, gemeente? Dat de Heer zelf daarvan zegt, ze hebben mij gehaat zonder oorzaak. Zonder oorzaak. Er is geen enkele geldige alibi voor aan te voeren. Zonder oorzaak. Deze haat is gericht jegens die God aan wie de mens, aan wie u en aan wie ik van dag tot dag alles, van begin tot einde, van groot tot klein, te danken heb. Zonder oorzaak. En een ongeluk komt nooit alleen. Wie God niet vreest, die ontziet ook geen mens. Geneigt God hem mijn naaste te haat. Ieder zoekt zichzelf ten koste van hem en ten koste van de ander. En dat betreft heus niet alleen maar een enkele extremist. Ik ben zwart, zegt de bruid. Moeten we met de humanist dan gaan zoeken naar een betere mensgemeente? Nee. God zet nog veel sinds de tralies voor ons hart. Zodat die smeulende haat niet kan uitbreken. Gode zij dank. Zodat de mens niet doet wat hij van nature wilde. De bruid zegt inderdaad. Hier spreekt geloof en hier spreekt liefde, gemeente. Immers bij de natuurlijke mens is zijn natuur nog ongebroken. Daarom, hier spreekt geloof en hier spreekt liefde. Als we daar horen, ik ben geneigd God en mijn naaste te haat. Dat is een geloofsbelijdenis. En dat is een geloofserkentenis. Dat is een geloofsbekentenis. Dat is de neiging van mijn hart, heren. En ik kan het u maar met smart in mijn hart erkennen. En tegelijkertijd zal dat hart hem ook bekennen. Gij weet alle dingen, gij weet dat ik u toch lief heb. Want dat hart kent zijn natuurlijke inslag. Maar miskent de genade van God evenmin. En daarom neig mijn hart en voeg het samen tot de vrezen van uw naam. Amen. Wij zingen daarvan, dat is het zesde van 86. Neig mijn hart, dat hart, en voeg het samen tot de vrees van uw naam. 86 vers 6. Laten wij danken en bidden. Heren, hoe is het mogelijk dat u dan tot zo een zegt: ik moet heden in uw huis blijven. Zo mensenkind, zo vervuld van wrevel jegens u de levende God. Iets, heren, waar ieder die de toets van de wet bij het licht van uw geest op zijn hart, op haar hart laat aankomen, kan ontkennen. Want die liefde, die vind ik niet. Integendeel, en dan nochtans. Ik moet heden in uw huis blijven. Heere, geef dat het een hart van een jongere vanmiddag breekt. Dat wij onszelf recht leren kennen. Met dat we u mogen kennen. Niet langer een vreemdeling voor God, maar ook niet voor mijn eigen hart. En wat wordt die zaligmaker ons dan lief, Heere? Die kwam om het verlorene te zoeken. Te zoeken naar hen die naar hem niet eens wilde vragen. We danken u voor het woord van deze dag, Heere, ook van deze middag. Onderwijzend was het. Maar als het in ons hart indringt, is het ook heel ontdekkend. En toch zo heilzaam. Want dan krijgen wij hem nodig. Die in de liefde tot het einde ging. En het zei, niemand heeft meer der liefde dan deze. En die zo de wet volbracht. Opdat er, Heere, vrede en vrijspraak, ja vreugde is. Voor die zondaar die op hem alleen ziet. En zo bidden wij van u. Scherpt u zo het woord in, Heilige Geest. In alle harten. Opdat het daar zal zijn, ten troost verspreid in smarten. Wil ons geleiden als we de week intrekken. In het werk wat we mogen doen en moeten doen. In het opvoeden van onze kinderen. In alle ambtelijke werkzaamheden. En ook als wij misschien niet kunnen werken of geen werk hebben, Heere, wees daarin nabij. U kent de vreugden in de gemeente, de vragen ook. U kent de vrees van ons hart. Heere, laat het ons niet ontbreken aan uw geest, uw licht en uw waarheid, dat die ons geleiden. En geef dat we door de indachtmakende genade van die geest ook de andere dagen van de week nog weer terug worden gebracht, zodat er terug wordt gedacht aan het woord van deze eerste dag. Heb dank voor alle goede gaven uit uw hand verkregen. Doe genadig verzoening over onze zonden. En wil ons danken, aanvaarden, onze beden horen. Uit enkel genade, om Jezus wil. Amen. Wij zingen nog van de 25e psalm. Het 5e vers: wil mij uw naam ter ere al mijn euveldaan vergeven. En het 10e: hoed mijn ziel en red ze uit noden. 25, 5 en 10. Gemeente, bewaar het woord. Ga heen in vrede. Verheft uw harten tot God en draagt met u zijn zegen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.